En ook vanavond gaan we weer naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12, waar ik deze keer lees vanaf vers 22. Hebreeën 12 vanaf vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij wel behagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Tot zover. Vorige keer hebben we ons al vrij uitgebreid bezig gehouden met dit schriftgedeelte, waarin een vergelijking gemaakt wordt tussen het oude verbond en het nieuwe, dat in elk geval, maar waarbij tegelijkertijd ook dat nieuwe verbond een hogere toepassing gegeven wordt als die wij wellicht vanuit het Oude Testament zouden verwachten. De vergelijking is immers een vergelijking tussen de tastelijke berg uit vers 18 en de berg Sion uit vers 22. En dat lijkt een heel eenvoudige vergelijking van twee dingen die tegenover elkaar gesteld worden. Maar in werkelijkheid is het ingewikkelder. In werkelijkheid gaat het zelfs om drie dingen, min of meer, die tegenover elkaar gesteld worden. En dat drukt zich ook heel eenvoudig uit. Want waar het over gaat is inderdaad de tastelijke berg Sinaï. Ik schrijf het weer op. Sinaï, de tastelijke berg. Sinaï. En Sinaï is de uitbeelding van het oude verbond. Het oude verbond der wet, zoals het ooit aan Israël gegeven werd. Maar het staat tegenover Sion. Maar de eerlijkheid gebiedt ons meteen vast te stellen dat Sion weliswaar een beeld is uiteraard van het nieuwe verbond. Sion is immers de plaats waar het paleis van David gestaan heeft en zal staan in de toekomst, waar de troon van David stond en zal staan. Maar dat neemt niet weg dat Sion dan een toekomstige aangelegenheid is. En Sion is wel degelijk net zo goed een tastelijke berg. Maar dat is niet de vergelijking die hier gemaakt wordt. Die vergelijking bestaat wel uiteraard, want het is de eenvoudige Bijbelse waarheid dat het oude verbond een voorafschaduwing is van het nieuwe. En dat dingen die in het oude verbond aangekondigd worden, inderdaad in het nieuwe zouden vervuld worden. En dat wat in het oude leek te zullen komen, dat blijkt pas te zullen komen in de toekomst. Want wat we vinden bij het oude verbond is dat Israël bij die gelegenheid verlost wordt uit Egypte en gebracht wordt naar het aan hen beloofde land dat zij erfelijk zouden bezitten. Maar bij herhaling wordt vastgesteld in het oude, maar ook in het Nieuwe Testament en in het bijzonder in de Hebreeënbrief, dat zij in het verleden nooit de rust zijn ingebracht. Niet onder Jozua, niet onder David, laat staan onder de vele richter of de vele andere koningen. En ook niet bij de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Met andere woorden, al die beloften die gedaan zijn, eigenlijk al voor de aanvang van het Oude Verbond, die beloften werden niet vervuld in het oude verbond, maar zullen vervuld worden alsnog onder het nieuwe verbond. En net zo letterlijk als dat ze inderdaad beloofd zijn. Zodat het volstrekt legitiem is om een vergelijking te maken tussen Sinaï en Sion, zonder daarbij te spreken over tastelijk of wat dan ook, want het zal duidelijk zijn dat het daarbij om betrekkelijk letterlijke bergen gaat. En zoals die berg Sinaï letterlijk van doen had met het nationale bestaan van het volk Israël, zo heeft Sion in de toekomst van doen met het nationale bestaan van de staat Israël. En zoals er een Israëlitische staat ontstond onder Sinai, en ik bedoel natuurlijk onder het Oude Verbond, zo zal ook onder het Nieuwe Verbond zo'n staat Israël ontstaan. Echter niet door Mozes, maar door de profeet als Mozes. Dat wil zeggen, niet door Mozes, de middelaar van het Oude Verbond, want zo wordt hij genoemd, min of meer in Galaten en in Handelingen, maar onder Christus, namelijk de middelaar van het Nieuwe Verbond. Maar het is niet deze vergelijking slechts die hier gemaakt wordt, want er wordt een vergelijking gemaakt tussen Sinai, de tastelijke berg, en daarna de berg Sion. En wat geïmpliceerd wordt dan, maar het staat er niet, maar wat geïmpliceerd wordt, is dat het gaat om een ontastelijk Sion. Dat wil zeggen, niet op aarde, maar inderdaad in de hemel. En dat staat er ook, want het staat er wel expliciet. Dat woord ontastelijk staat er weliswaar niet, hier in Hebreeën 12. Maar er staat wel degelijk, gij zijt gekomen tot de berg Sion en betekent dikwijls namelijk. Maar dat hebben we niet nodig, want we kunnen het ook gewoon weglaten. Het maakt verder niet uit. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk, de stad des levenden gods. En het tastelijk Sion is nog altijd de stad van David. En het ontastelijk Sion is de stad gods. Daar gaat het maar om. En zoekt u maar op, ik heb het ooit eens gedaan, de uitdrukking namelijk de Jeruzalem, die blijkt namelijk vele malen, ik geloof zelfs tientallen malen, genoemd te worden in de Bijbel als de stad Davids. Ik struikelde er een keer over toen Bethlehem ineens de stad Davids heette, maar dat was er inderdaad maar één keer, alleen Lucas in een andere betekenis, in de betekenis van dat de familie van David daar zijn oorsprong vindt, uiteraard in Bethlehem. Maar de term de stad David wordt de hele rest van de Bijbel vele malen gebruikt ter aanduiding van Jeruzalem. En dat heet niet de stad Gods, het heet de stad Davids. Maar als Jeruzalem of Sion nu ineens heet de stad Gods, dan gaat het inderdaad niet om een tastelijk Jeruzalem, maar een ontastelijk Jeruzalem. Niet om de stad van David op aarde, maar de stad van God in de hemel. En waar Sinai staat voor de heerschappij van de wet, het Oude Verbond, staat Sion voor de heerschappij van de genade, het Nieuwe Verbond. En waar het gaat om een tastelijk Sion, gaat het om de heerschappij van de genade en dus van het Nieuwe Verbond op aarde. Onder de heerschappij dus van de middelaar van het Nieuwe Verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de zoon van David. Maar waar het gaat om een ontastelijk Sion, de stad des levende gods, gaat het net zo goed om de heerschappij van de genade. Echter niet op aarde, maar in de hemel. Maar net zo goed de heerschappij van het Nieuwe Verbond, onder leiding van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de zoon van God. En daar spreekt de Hebreeënbrief over. David speelt in Hebreeën geen rol. God speelt een rol. En waar gesproken wordt over Christus als over de zoon, wordt hij genoemd niet als de zoon van David, maar wordt hij genoemd als de zoon van God. Dat is opmerkelijk genoeg, omdat in andere Bijbelboeken, met name ook in de Romeinenbrief, hij als beide genoemd wordt. Namelijk als de zoon van David naar het vlees en als de zoon van God naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden. Romeinen 1 vers 4. Er wordt beide genoemd. Er wordt het onderscheid niet gemaakt tussen deze twee dingen. En daar heet het gewoon het Nieuwe Verbond als zodanig, zonder dat gesproken wordt over een aardse of over een hemelse toepassing. Wij worden gewoon geacht dat niet te weten op het moment dat wij de Romeinenbrief bestuderen. Maar hier in Hebreeën, en natuurlijk in nog een paar andere boeken en bijzondere brieven natuurlijk, wordt wel degelijk het verschil gemaakt en wordt erop gewezen dat wij weliswaar als gelovigen van vandaag leven onder het Nieuwe Verbond, maar niet in een aardse omstandigheid, niet als burgers van Jeruzalem hier beneden, maar inderdaad als hemelburgers, gezet met Christus in de hemel, weliswaar levend onder het Nieuwe Verbond, want het is hetzelfde Nieuwe Verbond, maar als eerstelingen van het Nieuwe Verbond, en daarom zijn wij als gelovigen van vandaag inderdaad bestemd voor de hemel. Want ik schrijf dit nou boven elkaar, voor het gemak vanwege de vergelijking, maar als er een tijdrekenkundig schema in moet, dan moet ik dit hele verhaal hier van het tastelijke Sion en David enzovoort, moet ik een eind naar achteren schuiven. Dat komt namelijk pas later. Maar het is hetzelfde, het is ook één geheel. Je kunt het zelfs anders opschrijven. Natuurlijk kun je het anders opschrijven, daarom maak ik nooit schema's. Anderen geven schema's uit. Ik heb ze allemaal in mijn hoofd zitten, maar ik weet niet hoe ik ze uit moet geven. Want het is niet in één schema te vangen. De gedachte is namelijk dat dat tastelijk Sion, de stad van David, een rol speelt in dat koninkrijk straks in de toekomst. Maar als we het vooruitschrijven naar de toekomst, kunnen we eventueel ook die hemelse positie van dat ontastelijk Sion, de stad des levende gods, even laten zakken. En dan krijgen we een normaal tijdrekenkunde schema, namelijk eerst dat oude verbond in verband met Sinai, dan inderdaad de ontastelijk Sion in verband met hemelsburgerschap in onze dagen, de eerste toepassing van het nieuwe verbond, daarna in de toekomst alsnog de toepassing van datzelfde nieuwe verbond op een aards Israël en op een aards Jeruzalem, op een tastelijk Sion enzovoorts. Het is maar hoe je het zeggen wil. En dat gaat u misschien helemaal niet aan, misschien kan ik het beter of niet vertellen, maar er wordt wat ruzie gemaakt over hoe het juiste schema in elkaar steekt. Echt waar, men bekijkt het van alle kanten en het hele punt is, dat is niet een juist schema. Er zijn meerdere manieren om dezelfde dingen te bezien. Het hangt er maar vanaf wat we er allemaal in zouden willen betrekken. En waar het hier over gaat in Hebreeën 12 is niet over tijdrekening. Dat speelt in de Bijbel trouwens maar zelden een belangrijke rol. Het gaat niet over tijdrekening, maar het gaat over verhoudingen als zodanig. En de gedachte is dan dat wij niet leven onder het oude, maar gekomen zijn tot het nieuwe verbond, echter in een hemelse toepassing. En ik heb u de vorige keer opgewezen en maanden geleden, misschien wel een jaar geleden, dat in Hebreeën 9, misschien heb ik het vorige keer ook gezegd hier, dat weet ik niet meer. En dan ben ik er blij mee dat ik het niet meer weet. Hè. In Hebreeën 9 gesproken wordt over de hoge priester die eenmaal per jaar ingaat in het heiligdom. In de tweede tabernakel, het heilige der heiligen. Dat wil zeggen, zal ik het eens bijschrijven? We hebben het heilige en we hebben het heilige der heiligen. Eerste en tweede was sneller geweest, hè? Maar goed. Dat wil zeggen, alle dagen werd de dienst gedaan in het heilige. Hetgeen een beeld was van die tegenwoordige tijd waarin offers gebracht werden die de mens niet konden reinigen naar het geweten. Ik hoop dat u het nog uit uw hoofd weet, hè? Romeinen 9. Maar daarna staat er, daarna kwam Christus die ingegaan is in het ware heiligdom enzovoorts. En dat wil zeggen, hij heeft het nieuwe verbond in werking gesteld. En er staat dan bij dat dat alleen kan, dat men alleen het heilige de heilige binnen kan, als er in het heilige geen dienst meer gedaan wordt. Volgens de voorschriften in de wet. Met andere woorden, pas als de dienst onder de wet gestaakt is, kan men deel krijgen aan de werking van het nieuwe verbond. Dat is Hebreeën 9, het eerste deel, tot en met vers 14, zeg maar. Maar het tweede deel van Hebreeën 9 vertelt ditzelfde verhaal over het heilige en het heilige der heiligen nog een keer, maar volgt dan niet de horizontale lijn, maar volgt een verticale lijn eigenlijk. Die zegt namelijk dat de Heer Jezus niet is ingegaan in het ware heiligdom, namelijk het nieuwe verbond. Want dat staat in de eerste helft van het hoofdstuk. Maar in de tweede helft staat, hij is ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En als je zo'n hoofdstuk goed leest, zit je dus altijd met de vraag, ja, waar is hij nou ingegaan, in het nieuwe verbond of in de hemel? En het antwoord is, uiteraard, dat men ze bij elkaar zou moeten optellen. In de nieuwe verbond is hij ingegaan, heeft hij in werking gesteld, maar dan in de hemel. En dan krijg je dus precies hetzelfde plaatje eigenlijk als wat ik nu getekend heb. Ik doe het niet eens met opzet, want laat me dat maar gewoon zo invallen. Hè. Maar dat zijn gewoon Bijbelse principes. Zie, niet horizontaal, maar verticaal. Maar weer zeg ik erbij dat in vele delen van het Nieuwe Testament dat verschil niet eens gemaakt wordt. Daar gaat het gewoon om de werking van het nieuwe verbond enzovoort. En niet meer dan dat. Maar Efeze, Filippenzen, Colossense, Hebreeën maken met grote andere brieven trouwens ook hoor, maar deze met grote nadruk maken het onderscheid tussen die aardse omstandigheden van het nieuwe verbond zoals het in de toekomst zal komen en de hemelse omstandigheden van het nieuwe verbond zoals die in het heden van toepassing zijn. En dat is de volgorde. Zet je ze dus achter elkaar in een tijdrekenkundig schema, krijg je dus eerst deze, dat hoort er allemaal bij, krijtjes breken, en dan deze, en dan pas deze, in die volgorde. En zet je ze dus achter elkaar, betekent dat de gelovigen van vandaag die deel gekregen hebben aan het hemelse burgerschap, dus eerstelingen zijn van het nieuwe verbond. En op grond van dat ze eerstelingen zijn, zijn ze voor de Heer bestemd. Als je nou eens wat te doen wil hebben, hoeft niet van mij, maar ik wil het wel graag weten, moet je eens natellen in de Bijbel hoe vaak er staat dat de Heer zegt: al wat de baarmoeder opent is mijn. Ik ben bezig geweest namelijk, ik heb het niet compleet kunnen krijgen. Er waren zoveel schriftplaatsen. Al wat de baarmoeder opent is mij, is voor mij. De eerstelingen, uw eerstelingen, de eerstelingen van uw oogst, de eerstelingen van uw deeg, de eerstelingen van uw geiten, van uw schapen, van uw koeien, wat er allemaal maar staat, de eerstelingen gewoon. De eerstelingen zijn voor de Heer, eerstelingen zijn voor mij. Eerstelingen kunnen eventueel gelost worden, soms ook niet. Maar dan moet je eens kijken hoe vaker in de Bijbel staat dat de Heer zegt, de eersteling, die is voor mij. Dat is waar het om gaat. Wij zijn eerstelingen van het nieuwe verbond, daarom zijn wij bestemd voor de Heer. En daarom krijgen wij deel aan dat hemelsburgerschap enzovoorts. Maar wel gewoon onder het nieuwe verbond. En dat blijft ook zo, het is een eeuwig verbond, het is in werking getreden bij de opstanding en hemelvaart, de verhoging dus van Christus. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Bovendien, de opsomming hier in Hebreeën 12 vanaf vers 22... laat er inderdaad geen twijfel over bestaan dat het om hemelse dingen gaat en dat het gaat om de hoogste dingen die men zich maar denken kan. Ik kom daar nog wel op terug. Maar nadat ik nou al 2 of 3 keer gezegd heb, Efeze, Filippenzen, Colossense en Hebreeën en nog meer brieven, ligt het toch voor de hand om nou even dus naar een van die andere brieven te gaan, namelijk die van die aan de Galaten. Want dan vinden we in wezen, ja, in een beetje ander verband, maar vinden we in wezen precies dezelfde dingen. Daar krijgen wij het verhaal van. Het gaat in Galaten om precies hetzelfde als in de Hebreeënbrief eigenlijk. Namelijk dat de gelovigen geneigd waren om te proberen de Heer te dienen, niet onder de genade, maar onder de wet. En dus in de praktijk niet onder het nieuwe verbond, maar onder het oude. Daar gaat Hebreeën toch ook over. Zij naderden niet tot de troon der genade, die inderdaad in de hemel staat in onze dagen. In de toekomst staat er ook een op aarde, in het tastelijk Sion. Maar zij naderden niet tot de troon der genade, maar ze naderden tot de troon van de wet. En dan legt de apostel Paulus het een en ander uit. En hij zegt, kijk eens hier, als je dan onder de wet wil leven, dan moet je toch in de eerste plaats de wet verstaan. Dat blijkt in het algemeen niet zo te zijn. Er staat op vele plaatsen in de Nieuwtestamentische brieven, degenen die onder de wet willen leven, kennen de wet niet. Als ze hem kenden, zouden ze het niet doen namelijk. Dat is waar. Nee, staat op veel plaatsen. 1 Timotheus 1 zegt het heel duidelijk. Sommigen zijn van het geloof, van het ongeveinsd geloof afgeweken, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. En ze zijn ijdelsprekers geworden. Het is een duidelijke zaak. Het hele Nieuwe Testament spreekt daarover. In wezen over deze dingen. Maar hier staat iets dergelijks. Hier staat in vers 21 van Galaten 4. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de beloften is. En daar krijgen we dus net zo'n verhaal als hier in Hebreeën 12, namelijk het verhaal van Hagar, zullen we er weer even in, hè? Hagar tegenover Sarah, ik zal even een streep tussen trekken, ik liet er wat af op een bord altijd, hè? Hagar tegenover Sarah, waaruit geboren werd Ismaël. Tegenover Isaac. Waarna de apostel zegt, maar dit zijn dingen die andere beduidingen hebben. Want het heeft te maken namelijk met Sinaï. Een berg in Arabië. Dat weet je precies, want daar was hij geweest. Dat staat in hoofdstuk 1, maar daar hebben we het nou niet over. Daar was hij geweest. Ja, er staat Agar, maar de Grieken kunnen de H niet schrijven. Dat is weer eens wat anders dan hier in Drenthe. Waar je kunt schrijven zo vaak je wil, maar ze spreken hem toch niet uit. Maar dus je kunt hem net zo goed weglaten, zeiden de Grieken toen. Nou goed, laat maar zitten. Maar tegenover Sinaï, hier uit Galaten, staat uiteraard, Sinaï wordt wel genoemd, maar Sion weer niet, maar dat vullen we nou maar weer in. Die andere berg namelijk, wat met het fout nog ook. Sinaï tegenover Sion. Dat is zo de vergelijking die gemaakt wordt. Was er nog meer hier? Ik weet niet meer. Staat namelijk in vers 24 en 25. Hè? Ja, de een, Sinaï, baart tot dienstbaarheid. Zomaar meteen het meer bekende Nederlandse woord in. Slavernij. En Sion baart uiteraard tot vrijheid. En de gedachte is dat Ismaël, geboren uit de slavin, het was de vrouw weliswaar, maar niettemin was het de slavin, dat Ismaël van nature en doorgeboorte slaaf was. Precies zoals men onder de wet, onder Sinaï, tot slavernij gebracht wordt. Waar men slaaf is van de wet. En leeft in het diensthuis waaruit men uitgeleid zou worden. Nou goed. En daar staat tegenover Isaac, geboren uit de vrije, zelfs uit de vorstin, want dat betekent de naam Sarah, hè. Soms wordt Saar, weet je wel. Het Engels is Sir, en hoe dat maar heten mag. Saar, Sir, Sire, Sarah, hè, de vorst, de vorstin. Daaruit werd Isaac, de lachende, want dat zo vertalen we dat ongeveer, de lachende geboren, is een beeld van de blijdschap uiteraard, van de blijde boodschap, namelijk van het nieuwe verbond. Dat is een eenvoudige zaak, een eenvoudige vergelijking enzovoorts. Maar dan staat hier in vers 25 van Galaten 4, want dit namelijk Hagar is Sinaï. Wie zei dat je de Bijbel altijd letterlijk moest nemen? Abraham getrouwd met een berg? Toen nou, hè? Dit namelijk Hagar is Sinaï, een metafoor heet dat, zo'n stijlfiguur, een hele echte. Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met, daar gaat hij, nou, je kunt het allemaal niet meer zien, maar schrijf het toch maar op. Het komt overeen met Jeruzalem, ik kan niet eens goed schrijven meer zo, Jeruzalem, dat nu is. Jeruzalem nu. Staat er, hè? Komt overeen met Jeruzalem dat nu is. En dan staat er, en dienstbaar, en dus in slavernij, want dat is hetzelfde, in slavernij is met haar kinderen. Er zal wel zonen staan, maar u begrijpt toch waar het over gaat. Het Jeruzalem dat nu is, is in slavernij. Welke slavernij? Wel, die van de Sinaï. Die van de tastelijke berg, met het onweder en met de stem enzovoorts, en met de woorden die ze niet konden horen, zoals Hebreeën zegt. Dus Jeruzalem nu. En zo was het ook in de dagen waarin deze gelaten brief geschreven werd, dat Jeruzalem was er nog en het was nog steeds onder de wet. Het was in ieder geval niet gekomen tot Christus, dus het was onder de wet. En over 26. Maar Jeruzalem dat, en dan stop ik met lezen, want waar ik u op wijzen wil, is dat er wat anders staat dan dat je zou verwachten. Als je oppervlakkig leest, merk je nooit wat, hè? Maar we lezen nou met aandacht. Het gaat om Sinaï, en Hagar en Ismaël enzovoort. Het gaat over Jeruzalem dat nu is, maar het Jeruzalem dat. En wat moet er dan komen? Dat zijn zal, hè? Het Jeruzalem dat komen zal. Wel logisch, neem ik even het schemaatje uit Hebreeën. Het Jeruzalem dat komen zal, dat zal dan zijn dat Jeruzalem op aarde, waarin inderdaad genade zal heersen, waar de troon van de zoon van David zal staan. En dat is een heel logische verhouding uiteraard. Maar dat staat er niet. Er staat niet Jeruzalem dat zijn zal. Er staat maar Jeruzalem dat boven is. Zie? En dat is dus niet de stad Davids, maar de stad des levende Gods uit Hebreeën 12. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat hier precies dezelfde vergelijking gemaakt wordt dan, in ieder geval hier in vers 26, als in Hebreeën. Namelijk, je volgt gewoon de horizontale logische lijn. Sinaï komt overeen met Jeruzalem dat nu is. Je verwacht in Jeruzalem voor de toekomst, maar daar staat er niet. In plaats daarvan staat er maar het Jeruzalem dat boven is. Dat komt namelijk ook inderdaad eerst. Zodat niet de horizontale lijn, maar inderdaad de verticale lijn genomen wordt. Waarmee ik maar weer gezegd wil hebben dat hoewel niet uitdrukkelijk op hemelse dingen gewezen wordt in deze gelaten brief, wel degelijk deze dingen bij de apostel bekend zijn en hij schrijft ze ook. Alleen als je niet oplet, merk je het niet. Maar het staat er wel, er staat dus ook, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, inderdaad vrij, de vrijheid van het nieuwe verbond. Zoals Isaac geboren werd uit de vrije, het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons allermoeder. Dat wil zeggen, dat is de stad waarin wij ingeschreven zijn. Of zullen we maar meteen zeggen, dat is de stad waarin wij opgeschreven zijn. De moederstad. Ja, in het vaderland heet het, maar het heet de moederstad. Het bevolkingsregister van de hemelnamen staan we ingeschreven. Dat is precies wat Hebreeën 12 zegt. Maar nou, de vraag is, wie heeft Hebreeën geschreven? Maar dat even terzijde. Dat weten we nou langzamerhand. Hè? Wat wil u zeggen, broeder dokter?
Je kunt hier ook bekijken als in welk is alle moeder en welk waar wij allemaal uit geboren zijn.
Dat kun je ook zo zeggen, ja. Wij zijn uit God geboren en vanuit de hemel inderdaad. Van omhoog geboren, of hoe dat maar heten mag. Maar het betekent gewoon dat die moeder is gewoon de aanduiding van de stad, het koninkrijk feitelijk, waar wij thuis horen. Maar dat is al moeilijker, is het niet? Je moet daarbij niet denken bij moeder aan voortplanting of zo, hoor. Dat is zo'n hele smalle, specifieke betekenis van het begrip moeder. De gedachte is dat het Jeruzalem dat nu is, de moeder is van het Jodendom. En dus van het Judaïsme. En dan weet je toch wat het betekent? Dat betekent dat alle Joden die onder de wet leven feitelijk thuis horen in Jeruzalem. En daar hun banden mee hebben. Zo groeten ze elkaar ook, hè? Dat weet u, hè? Ja, en tot volgend jaar in Jeruzalem, hè? Volgend jaar in Jeruzalem. Dus Jeruzalem, daar horen ze thuis. Maar daar is ons thuis niet. Ons thuis is niet in het Jeruzalem beneden. Maar nou, sommigen zeggen, dan horen wij niet bij het Nieuwe Verbond. Maar dat is een misverstand. Wij horen wel degelijk bij het Nieuwe Verbond. Daar leven wij onder. Alleen onder een hoger Jeruzalem, een hoger Sion. Ofwel Jeruzalem of Sion in een veel hogere betekenis. Een troon niet op aarde, maar een troon in de hemel. Het is in wezen hetzelfde, maar dan een etage hoger. Dat is maar waar het om gaat. Daarom staat het er ook. Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Daar is ons thuis, ons burgerschap en hoe dat maar heten mag. Maar het is ook precies hetzelfde, maar het heeft er nou niet zoveel mee te maken. Maar het is hetzelfde als dat Jeruzalem uit Openbaring 21 en 22. En ik zeg het omdat er zo ontstellend veel misverstand over is, daarom probeer ik het elke keer weer opnieuw, in de hoop dat het een keer blijft hangen, dat Jeruzalem uit Openbaring 21 en 22, dat nieuwe Jeruzalem, dat is niks anders dan de uitbeelding, want het is een uitbeelding, het is typologie, het is een visioen. De vraag is wat het betekent, niet wat het is, de vraag is wat het betekent. En dat nieuwe Jeruzalem daar is gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond, dan wel van het koninkrijk. Het koninkrijk van de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Dat eerst, we schuiven hem weer even door, hè, dat op aan. Hè, dat eerst gevestigd zou zijn in de hemel. En dat vanuit de hemel zou uitgebreid worden naar, dan wel zou nederdalen naar, in het schema maakt toch geen verschil, de aarde. En dat is precies wat daar beschreven wordt. Hoe namelijk dat het nieuwe Jeruzalem, niet het oude, niet het Jeruzalem wat nu is, de wet, maar een nieuw Jeruzalem, eerst in de hemel is en daarna komt naar de aarde. Wel, in de hemel is het al, in de toekomst zal het naar de aarde komen. Dat is wat daaruit gebeeld wordt. Het is niks anders dan de openbaring van het koninkrijk van Christus en de openbaring feitelijk ook van deze nieuwtestamentische waarheden. Het is hetzelfde dus.
Is het daarom ook dat er gezegd wordt, allermoeder, omdat het bijstaat van functionaliteit in de schepping eigenlijk, hè? Want het is dat de vrouw de uitgang die hier eigenlijk gesteld wordt.
Ja.
Jeruzalem zal ook nederdalen van de hemel, maar is een functionaliteit eigenlijk hier op aarde.
Ja.
En als ik in Jeruzalem vergelijk met de positie waar Efeze over schrijft, en die zegt van, ja kijk, wij zijn geestelijke positie, die even daar vaststaan.
Ja.
Maar Jeruzalem heeft een werking.
Ja.
Daar is de schepping.
Ja, dat is ook zo. Dat komt verderop in Hebreeën 12 aan de orde. Maar heel bedekt, je moet het goed kunnen volgen, maar daar hebben we het dus nog over. De gedachte is namelijk dat wij van de aarde worden weggenomen naar de hemel en gezet worden in de hemel, om straks vanuit de hemel deel te hebben aan het koninkrijk van Christus over heel de schepping en dus ook over de aarde. Dat wil zeggen, in die moeder vinden de dingen hun oorsprong. Zoals het Jodendom zijn oorsprong vindt in Jeruzalem hier beneden en daar dus ook thuis hoort, zo vindt dat koninkrijk van in de toekomst een oorsprong in de hemel. Daarom heet het ook bij gelegenheid koninkrijk der hemelen. Dat heet een genitivus van oorsprong, zuster. Maar hoe je het schrijft, weet ik niet. Genitivus. Ik heb het aan de dokter gevraagd, maar die schreef het verkeerd volgens mij. Maar Tweede naamval van oorsprong. Koninkrijk der hemelen wil in dit geval zeggen koninkrijk wat zijn oorsprong vindt in de hemelen. En als zijn oorsprong heeft in de hemel, waar heeft het dan zijn bestemming? Ja, er blijft niks anders over, niet waar? Er zijn er maar twee, hemelen en aarde. Dus inderdaad, het daalt neder uit de hemel naar de aarde. Koninkrijk der hemelen per definitie daalt neder uit de hemel naar de aarde. Er zit in de uitdrukking opgesloten, er is niks moeilijks aan. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Twee keer hetzelfde. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Maar het begint in de hemel. En aangezien wij deel uitmaken van het begin, en dus eerstelingen zijn van het koninkrijk, zijn wij betrokken met die hemelse dingen. En zullen wij met Christus inderdaad geopenbaard worden op aarde, heerlijkheid hebben, met hem heerschappij hebben over de aarde. Kortom, wij zullen samen met hem de regering vormen van dat koninkrijk. En dat is de strekking van die uitspraken in Hebreeën 12... in verband met die algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen en hoe het verder allemaal maar heten mag. Maar daar heb ik het nog wel over. We blijven even bij Galaten, waarbij dezezelfde lijn feitelijk ontwikkeld wordt. Niet zo uitgebreid, want dat is ook niet echt de bedoeling. Het probleem bij Galaten is niet zozeer dat ze niet verstaan dat ze als gelovigen niet een aardse maar een hemelse positie hebben. Hun probleem is dat ze niet begrijpen dat ze inderdaad deel hebben gekregen aan een nieuwe schepping en aan een nieuw verbond. En zij blijven leven alsof ze horen bij een oude schepping en leven onder een oud verbond. Dat wil zeggen, dat verticale was, daar waren ze heel niet aan toe. Dit is namelijk dat verticale probleem, het onderscheid tussen aardse en hemelse dingen, behoort namelijk tot de categorie vaste spijs. Men ziet Hebreeën 5, laatste verse, dat is vaste spijs. Terwijl dat horizontale verschil tussen wet en genade, dat is gewoon melk. En daar gaat het bij die gelaten nog om. Alleen Paulus draait er niet omheen. Het is weliswaar niet zijn bedoeling te zeggen dat wij hemelsburgerschap hebben ontvangen. Maar daarom, voor alle duidelijkheid, wijst hij er toch op. Ja, Jeruzalem, jawel, maar dan wel één boven. Zonder er verder op in te gaan. En hij zegt er niet eens bij van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Maar goed, hij doet het ook inderdaad niet. Maar hij noemt het wel, waaraan gij kunt lezen mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Maar dat was Efeze en dat is alleen voor de insiders, dat ik dat even zeg. Hè? De binnenkanters betekent dat, maar laat maar zitten. Hè.
Zou je mogen zeggen dat de gemeente
de
nu positioneel eigenlijk boven de schepping gesteld is en functioneel in de schepping?
Positioneel en functioneel zijn. Hoe schrijf je dat, broeder? Dan kan ik het opzoeken in de dictionary. Nee, het is ook zo. Hoor. Het is zo positioneel uit. Maar hetzelfde kun je van God zeggen. Dat wil zeggen, positioneel, qua positie, de plaats die je inneemt, staat hier boven de schepping. Vergis u niet, de hemel der hemelen is geen geschapen hemel. Waar hij dan wel vandaan komt, dat weet ik ook niet, maar dat doet er niks toe. De hemel der hemelen is die hemel die van ouds is in de Bijbel. Die wordt niet geacht geschapen te zijn. En waar hij wel vandaan komt, is mij om het even. Dat maakt mij niet uit. Waar de Bijbel over spreekt, is dat God in de beginnen schiep twee hemelen, want er staat er echt. De dubbele hemel bestaan. De twee hemelen dus, en één aarde. U weet wel, de hemel van de sterren des hemels en de hemel van de vogelen des hemels en de aarde. Die dingen. Maar de hemel der hemelen, de plaats waar God woont, dat is die geestelijke wereld, die wordt niet geacht geschapen te zijn en is dus boven de schepping. Wij kennen trouwens ook een plaats beneden de schepping. Dronder heet dat. Beneden de schepping, ook aangeduid als daarbuiten, wat ik altijd nog steeds vermakelijk vind, vooral omdat ik het dan toch niet uitleg, dat maakt het des te leuker. Namelijk is ook een plaats onder de schepping en dus buiten de schepping en dat heet de buitenste duisternis, maar het heet ook Hades, Sheol, Hel, Dodenrijk en er zijn nog enige termen voor, een stuk of 10 verschillende uitdrukkingen zeker. Dat hoort ook niet bij de schepping. Vandaar dat als men mij vraagt, geloof jij dat het al verzoend wordt, zeg ik altijd volmondig ja, want het al is de schepping en die wordt met God verzoend. Maar het is bepaald niet zo dat alles wat ooit deel uitmaakte van de schepping ook in de schepping blijft. Want er wordt nogal wat buiten geworpen. Ten einde tot het gestelde resultaat te komen dat de gehele schepping, het al dus inderdaad met God verzoend is. Zodat degenen die inderdaad niet verzoend willen worden, er vanzelfsprekend buitengeworpen worden. Dat is wat de Bijbel over spreekt, hoor. Dat is helemaal niet moeilijk. Maar goed, misschien hebben we het daar een andere keer nog over. Maar je hebt dus inderdaad de positie van God, de positie van Christus, en daarmee de positie van de gemeente inderdaad boven de schepping. Uitermate verhoogd, boven de schepping gesteld. Vandaar dat van ons als gelovigen gezegd wordt, maar dat was Korinthe, ook niet eens een gevangenisbrief dus, dat wij met Christus de wereld zouden oordelen. De wereld. Toen heb ik aan Petrus nagevraagd wat het is. Die zegt dat is hemel en aarde. 2 Petrus 3. De twee geschapen hemelen dus en die ene aarde. De wereld. En we zullen de wereld oordelen. Dat kan alleen als wij een positie hebben ontvangen boven de wereld. En op dat andere woord, om op het andere woord terug te komen. Functioneel betekent dat. Dat we inderdaad functioneren met betrekking tot die wereld. We hebben een positie daarboven. Opdat we daarin, in die wereld, inderdaad invloed zouden uitoefenen. Zoals met de koningin ook. Die heeft de positie boven de wet. Schijnt een hoge troon te zijn, maar laat maar zitten. Je wordt steeds hoger als je het mij vraagt. Maar een positie boven de wet. Maar qua functie werkt ze juist in die wet door. Dat is nou net waar het om gaat, hè. Maar wij als gelovigen hebben deel aan die gemeente van eerstelingen, hebben deel aan het lichaam van Christus, zullen dus niet alleen het koninkrijk ingaan, maar wij zullen met hem het koninkrijk ontvangen. Om niet te zeggen erven, want dat is eigenlijk de meest gebruikte term dan in dat verband. Maar ik zei nu ontvangen, omdat dat de uitdrukking is in Hebreeën 12. Daarom heb ik met opzet het laatste stuk van het hoofdstuk ook gelezen. Ik weet niet of ik eraan toe kom, maar daar staat daar dat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Niet ingaan, ontvangen. Al die buitenlanders die Nederland binnenkomen, die ontvangen niet het koninkrijk der Nederlanden. Ze gaan het in. Toch? Er is maar één die het koninkrijk kon ontvangen. En dat was Beatrix. Ik denk altijd, het is altijd moeilijk. Van Duitse bloed, de koning van Spanje geëerd en een Gallische naam. Maar laat me zitten, hè? Beatrix, moeder Gallië ook niet, hè? Hè? Maar laat me zitten. Ja, leggen jullie het even uit straks, hè? Goed. Maar die heeft, neem het alle respect overigens, maar die heeft het koninkrijk ontvangen. En in breder verband, de koninklijke familie heeft dat koninkrijk ontvangen, op wat voor wijze dan ook. Maar zo is het nou eenmaal. En als wij het als er staat dat wij het koninkrijk zullen ontvangen, Hebreeën 12 was dat, het laatste vers, ene laatste vers. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Niet ingaan, natuurlijk gaan we het in, maar het is meer dan dat. Het is hoger dan dat. Tegen Nicodemus zei de Heer, als je niet wedergeboren bent, kun je het koninkrijk Gods niet ingaan. Maar daarna zei hij, ja, als ik je nou de aardse dingen vertel en je gelooft niet, hoe zou ik jullie de hemelse dingen vertellen? Want waar hij toen over sprak vervolgens was over dat men niet alleen het koninkrijk kon ingaan, maar dat men het zelfs kon ontvangen. Alleen als je het ontvangen wil, dan moet je dus gezet worden in de hemel. Nou, dat gebeurt met alle gelovigen in onze bedeling, dus dat is het punt niet. Maar daartoe zijn wij geroepen. Niet alleen om het koninkrijk in te gaan, maar zelfs om het te ontvangen. Waarna het dus erg triest is dat sommigen beweren dat de gemeente van vandaag met het koninkrijk zelfs helemaal niets van doen heeft. Dat is een misverstand. Maar daar gaat het nou juist in al deze schriftgedeelten over. Het is ons alle moeder, daar horen wij thuis, daar hebben wij onze oorsprong. En van daaruit, vanuit die positie, zullen wij dus functioneren met betrekking tot heel de schepping eigenlijk. Daar komt het op neer. Goed. Nou, weer terug naar Galaten 4. Waar staat in vers 28? Maar wij, broeders, zijn zonen der belofte. Want van Ismaël staat dat hij was geboren naar het vlees. En van Isaac staat dat hij geboren was naar de belofte. En dan staat het, doch wij zijn zonen der belofte gelijk Isaac was. En u ziet, in deze uitdrukking wordt het verschil niet meer gemaakt tussen hemelse en aardse dingen. Het is er wel, maar het is niet het onderwerp van deze uiteenzetting. Maar het kwam eruit even in vers 26 in elk geval. Het Jeruzalem dat boven is, enzovoorts. Waarna natuurlijk het verhaal hier net zo verder gaat als in de Hebreeënbrief, want er staat, gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, degene die onder de wet leefde, de onvrije, degene die in slavernij was, gelijk toen, Degene die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest, of naar de belofte dus, geboren was. Alzo ook nu. Waarna de vraag is, wat zegt de schrift? En de schrift zei, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Waarbij de gedachte is, in het algemeen natuurlijk, dat het Joodse volk levend onder de wet het koninkrijk niet erft. Dat moet eerst verlost worden. Maar onder de wet levend erft het koninkrijk niet. Maar wij die er geboren zijn uit de vrije, wij erven het koninkrijk in onze dagen. Wel degelijk wel, dat is de gedachte. Maar dat is de erg zwart-witte gedachte. Want daarna is natuurlijk net zo goed binnen het kader van de gelatenbrief de gedachte dat als wij individueel, nou praat ik niet meer over de gemeente collectief, maar als wij individueel dat koninkrijk willen beërven, als wij individueel, persoonlijk, een heerlijke, dat is de Bijbelse uitdrukking, plaats willen hebben binnen die gemeente, dan kan dat ook alleen naarmate wij geleefd hebben in de vrijheid van het nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade. Want waar wij als gelovigen van vandaag leven onder de heerschappij van de wet, ons stellen onder Sinaï, we stellen onder de wet des Heren, u kent de uitdrukking, hopelijk niet, maar goed. Maar waar wij dat doen, daar missen wij individueel onze erfenis.
Dan is dus Hagar een andere moeder, de godsdienstige wereld.
Ja, feitelijk wel. Als je het overdrachtelijk neemt, dan is Hagar hun moeder. Ja, dat is de wet in de praktijk. Er zit trouwens nog veel meer aan vast, maar ik heb altijd wat aarzeling om het te noemen. Maar ik noem het toch maar. Want er zit nog veel meer aan vast aan die geschiedenis. Maar het wordt hier ook niet besproken omdat het voor die gelaten zelf toch niet interessant was. Want wat erachter zit is natuurlijk dit. Als wij vaststellen, gaan we even. Als wij vaststellen dat Ismaël een beeld is van het volk onder de wet. Is er onder de wet. En als Isaac dan een beeld is van de gemeente. Want dat was de toepassing toch ook hier. De gemeente, de hoge toepassing. Dan is altijd mijn volgende vraag, dat is hij ook altijd geweest, maar vroeger wist ik daar ook geen antwoord op. Dat was mijn volgende vraag, maar wie is dan zijn moeder? Nou, vanuit gelaten kom je hier nog een eind. Want als je zegt, Ismaël, dat moet dan zijn het Joodse volk levend onder de wet, ook na de wet. Het Joodse volk levend, vasthoudend aan de wet in onze dagen. Dat is die zoon die uit het oude Israël geboren is en dat inderdaad in slavernij blijft. Het dacht te zullen erven, maar het erft niet. Het wordt uitgedreven. En zoals Hagar, Ismaël werd uitgedreven, zo werd het Joodse volk uitgedreven uit het land en uit de stad, uit het land enzovoort. Jeruzalem verwoest en dat soort dingen meer. Maar en wie is dan de moeder?
Egypte.
Dat is wel erg ver terug, broeder. Dat is wel erg ver terug. Onder Hagar versta ik dan gewoon het historische volk als zodanig, het oud-testamentische Israël, nog steeds levend onder de wet. En dat zijn inderdaad gewoon de twee stammen van Israël, namelijk de Joden. Want het huidige Jodendom nog vasthoudend steeds aan de wet, net als waarvan Ismaël een uitbeelding is, dat is inderdaad een Joods volk, twee stammen van Israël. Niet de 10. Zeker geen 12. Ik zeg het elke keer opnieuw, de 10 stammen hebben nooit onder de wet geleefd. Ja, dat moesten ze misschien wel, maar ze hebben het in ieder geval nooit gedaan. Dat is maar waar het om gaat. Ze hebben zich altijd vrij weten te houden van de wet. Alleen klinkt het nou positief? Dat is natuurlijk vervelend voor sommigen. Maar waar wij vrij zijn van de wet, is dat toch ook positief of niet? Dus ik kan het ook niet helpen. Historisch is het nou eenmaal zo dat de 10 de Heer nooit gediend hebben, niet onder de wet. En ze zijn dus inderdaad om die reden ook het land uitgezet. Want in het land zou men moeten leven onder de wet. Maar als Ismaël het tegenwoordige Jodendom is of het tegenwoordige Judaïsme is het tegenwoordige Jodendom voortgekomen uit de twee stammen van Israël. En Isaac is de in beeld van de gemeente. Wie is dan Sarah? Ik weet geen Bijbeltekst waar het expliciet staat, maar ik weet ook nooit een andere conclusie te trekken. Nee? Het kan nooit wat anders zijn dan 10 stammen van Israël. Hetgeen dus opnieuw bevestigt het betrekkelijk historische verhaal dat inderdaad het christendom als zodanig, de gemeente als zodanig, in de praktijk zijn oorsprong vindt, niet in de twee stammen van Israël. Dat kan nooit, want die hebben het zelf niet aanvaard. Hoe zouden we daar zijn oorsprong in vinden? Maar vindt zijn oorsprong inderdaad in de 10 stammen van Israël. Dus niet in Juda, maar in Jozef. Of niet in Juda, maar inderdaad in Efraïm. En dat is ook wat hier staat hoor, in Galaten 4. Maar dan moet je goed opletten. Je kan niet lezen, bestuderen. Er staat... zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Wie is dan die vrije? De gemeente, waar is de vader van de gemeente, dat weten wij. Hè? Dat is God zelf, uiteraard. Maar wie is dan de moeder van de gemeente? Wie is de vader van Israël? Gaat op dezelfde wijze, hoor. Wie is de vader van Israël? Wie heeft Israël verwekt? God zelf, uiteraard. In hoogste instantie God zelf. Wie is dan de moeder van het tegenwoordige... moeder van het tegenwoordige Jodendom? De twee stammen van Israël, Juda en Benjamin. Er is van alles mee gebeurd. Allerlei van weggevallen, anderen weer aan toegevoegd. Maar het is de twee stammen van Israël. Daar is het tegenwoordige Jodendom uit voortgekomen. Het is niet een kwestie van afstamming, het is een kwestie van historie en een kwestie van erfrecht in de eerste plaats. Daar is het uit voortgekomen. Waar is dan de gemeente uit voortgekomen? Wie is dan de moeder van de gemeente? Kun je niet vinden. De vader weten wij. Dat is God, maar wie is dan die moeder? Het kan nooit wat anders zijn dan die 10 stammen van Israël. En let maar op, dat kan niet missen, want het staat hier. Ik heb het overgeslagen. Vers 27. Ik heb het opzet overgeslagen. He? Iedereen slaat er trouwens altijd over in de commentaar, heb ik gezien. Echt waar. Men weet er geen raad mee namelijk. Maar er staat, want er is geschreven... Het ging over de Jeruzalem dat boven is. He? Dat is ons allermoeder, hier recht boven Sarah. He? En daar staat er, want er is geschreven, wees vrolijk. Vrolijk zijn, komt van de naam van Isaac. Blij zijn, lachen. Wees vrolijk, gij onvruchtbare. Wees vrolijk, gij die niet baart. Dat was Sarah, die kon geen kinderen krijgen, dat weet u toch? Breek uit. En dat is het Hebreeuwse woord voor vruchtdragen, uitbreken. Hetzelfde, breken. Breek uit, wat komt uit Jesaja, dus het is Hebreeuws eigenlijk. Hè? Breek uit en roep, schreeuw. Bij de bevalling namelijk. Breek uit en roep gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen, de zonen van de eenzame. De vrouw die alleen staat. Die alleen is. Heb je het ooit meegemaakt? Een vrouw. De vrouw die geen man bekent. Die alleen is. De vrouw die dus om die reden onvruchtbaar is. Dat is even voor de zusters, dat is een Bijbels gegeven. Hè? Dat is een Bijbels gegeven dat alle vrouwen per definitie onvruchtbaar zijn. Ze worden slechts vruchtbaar door de man, is de gedachte. Dat is een fundamentele gedachte. Net zo goed als de schepping als zodanig onvruchtbaar is, hij wordt pas vruchtbaar door de man, door de schepper namelijk. En of je nou in de Bijbel al die vrouwen hebt die onvruchtbaar waren, hoewel zij gemeenschap had met de man. Of je hebt in de Bijbel die vrouw die geen gemeenschap had met de man en onvruchtbaar was, dus niks voorbracht. Dat maakt in de praktijk in de Bijbel geen verschil. Het is volstrekt hetzelfde. De vrouw is onvruchtbaar namelijk. Sowieso. Nou goed, maar hier staat, de zonen van de eenzame, waar dus geen gemeenschap plaatsvond, de vrouw dus die de man niet kende of bekende. Ja, natuurlijk, maar dat is wat lastig over te praten. Kijk, dat bekennen of gemeenschap hebben hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat ze niet samen naar bed gingen, maar het betekent wel noodzakelijk dat er geen bevruchting plaatsvond. Heel simpel. Het is geen gemeenschap. Het komt niet bij elkaar. Er schijnt wel bij elkaar te moeten komen, heb ik me laten vertellen. Maar dat komt dan niet bij elkaar. En dan is het dus niet echt gemeenschap. Je kan het wel zo noemen in de volksmond, maar daarom is het dat nog niet. Want niettemin staat er, de kinderen der eenzame zijn veel meer dan van degene die de man heeft. Nou, Hagar had de man. En er werd Ismaël uitgeboren. Maar de gedachte is hier dat uit Sarah veel meer zou geboren worden. Heb je die? Maar dat wat er veel meer uit zou geboren, dat kan toch niet anders betekenen in dit schriftgedeelte dan dat het slaat op de gemeente. Daar gaat het toch allemaal over. Degene die onder de wet leefde, waar niks uit voortkwam, of althans waar geen erfgenaam uit voortkwam. En wij als gelovigen van vandaag behoren tot de gemeente. Wij worden in ieder geval geacht te horen tot die zonen der eenzamen. Die vele kinderen, vele zonen der eenzamen. Dus de vraag is weer, wie is die eenzame? Dat lijkt me duidelijk. In dit verband gaat het over inderdaad Hagar en Sarah. En in Jesaja gaat het inderdaad over 2 en 10 stammen van Israël. Ik kan niet missen. Waarbij de gedachte is dat weliswaar het Joodse volk de man had en de man kende. Romeinen 7, weet je wel. Je kent Romeinen 7? Weet gij niet dat de vrouw en de man verbonden is zolang het tijdens de man leeft? En als de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet des mans enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat het oude verbond een huwelijksrelatie was tussen God en Israël. En waar in de praktijk hooguit en uiteindelijk de 2 stammen leefden onder de wet en de 10 nooit, is er dus sprake van gemeenschap. Nou ja, niet fanatiek denk ik dan, maar van gemeenschap tussen de man en het Joodse volk. In slavernij onder de wet, waarvan Hagar een type is. Maar er werd niet zo, kwam niet zoveel uit voort, is de gedachte hier en in Jesaja 54 vers 1, want daar komt die uitspraak vandaan. Maar de gedachte is dat er aan de andere kant een vrouw is die helemaal geen gemeenschap heeft met de man, maar daaruit nou juist zou wel degelijk vele zonen geboren worden. En dat is het merkwaardige, dat is het grootste geheim van de Bijbel, zeg ik altijd, hè, mijn zinziens. Dat is het merkwaardige van de geschiedenis, dat toen het Joodse volk geconfronteerd werd met de Messias en met het evangelie, het nieuwe verbond, toen beliefde men het niet, want men had de voorkeur voor het oude. Men hield vast aan het oude. Waarna wij in het algemeen een oppervlakkig lezen, toen is de zaligheid de heidenen gezonden, die zouden horen. Maar de vraag is welke heidenen? Maar dat staat er niet bij. Maar de vraag is welke heidenen. En als we eerlijk zijn, puur eerlijk, zonder vooroordelen, zonder vreemde verhalen, dan ligt het toch voor de hand dat als de Joden zijnde de 2 stammen van Israël, dat als die het niet blieven, dat dan toch het eerst het evangelie dan weliswaar naar de heidenen gaat, maar dan toch in de eerste plaats naar die heidenen die afkomen, of die de erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. Het zou eerst naar Israël, dan naar de heidenen.
Naar die andere schapen.
Naar die andere schapen uit Johannes 10. Precies, de Heer zegt het ook gewoon hoor. Maar die dingen worden alleen gezegd in beeldspraak. Nou, bijna alleen dan. Maar zo goed als altijd in beeldspraak. Ik heb nog andere schapen, maar wel van dezelfde soort volgens het Grieks. Andere schapen, maar wel van dezelfde soort, die van deze stal niet zijn en die moeten mijn stem horen en het zal worden 1 kudde en 1 herder. En dat is een verwijzing naar Ezechiël 37, waar gesproken wordt over 2 volken van Israël die 1 kudde zouden worden. Niet meer 2 koninkrijken zouden zijn, maar 1 koninkrijk, want Juda en Efraïm, staat er allemaal, Juda en Efraïm zouden 1 worden. En dat is een uitspraak over 2 en 10 stammen. Alleen het hele punt is dat de Joden hebben in het algemeen het evangelie afgewezen als volk. En andersom was het bij Efraïm zo dat het daar in het algemeen werd aangenomen. Zodat de Bijbelse gedachte blijft dat de gemeente meer erfgenaam is van Efraïm dan van Juda. En dus meer van Jozef dan van Juda. En ik probeer het te vermijden, maar ik zal het nu maar even zeggen. Onze vorige circulaire, die van eind vorig jaar, dat heb ik een artikel geschreven over dit thema. Over de vrouw die de man niet had. Aan wie gezegd wordt dat zij een zoon zou krijgen. En dan zegt ze, hoe kan dat zijn terwijl ik geen man beken? En dan wordt gezegd, nou dat gebeurt door de Heilige Geest. Maar Maria is domweg een beeld van de 10 stammen van Israël. Die vrouw namelijk, Israël als vrouw, de vrouw die de man niet kent en die er eigenlijk part nog deel aan heeft, maar waaruit wel degelijk een zoon geboren wordt. Christus. Maar het hele verhaal blijft, het is nieuwtestamentische waarheid, dat wij als gelovigen van vandaag delen hebben aan Christus, leden zijn van zijn lichaam, en de hele gedachte is dat het teken wat werd aangekondigd in Jesaja, dat de maagd zou zwanger worden en een zoon baren, in werkelijkheid spreekt over de vrouw die de man niet bekende, namelijk de 10 stammen van Israël, waaruit inderdaad een zoon zou geboren worden, namelijk de gemeente. Alleen wordt het als teken aangekondigd en het teken was de geboorte van de Heer Jezus uit Maria. Maar de betekenis van het teken is de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. De oplossing van alle problemen die er in de loop der eeuwen gemaakt zijn rondom die uitspraak in Jesaja. Doet recht aan die dingen. En dat is met deze uitspraak ingelaten. Ook zo, wees vrolijk gij onvruchtbare, waaruit de gemeente zou geboren worden. Wie is die onvruchtbare waaruit de gemeente zou geboren worden? Ik zeg dan meestal, dat is die onvruchtbare vrouw, maar die kennen we niet zo. Wij kennen haar als de bloedvloeiende vrouw. Maar dat is in de praktijk hetzelfde. De bloedvloeiende en dus onvruchtbare vrouw, die genezen werd na 12 jaar... toen het dochtertje van Jairus, van de synagoge, van de overste van de synagoge, het Joodse volk, na 12 jaar stierf. Die kent u toch, hè? Ja, op het moment dat die vrouw inderdaad vruchtbaar zou moeten worden, bleek zij onvruchtbaar te zijn. En 12 jaar lang had zij de vloed des bloeds, heet dat, maar bleef dus onvruchtbaar. Toen zal zij dus 24 jaar oud geweest zijn. Maar dat even weer voor de insiders onder ons, want dat ligt even in verband met 24 oudsten. Goed, 24. Maar laten we even zitten. Toen zal ze dus was ze 24 jaar oud geweest zijn. Maar ze was onvruchtbaar. Maar toen zij vruchtbaar moest worden, maar het niet werd, in de praktijk, toen er alles misging, werd het dochtertje van Jairus geboren. Dat is hetzelfde als toen uit de 10 stammen wat moest voorkomen, kwam er niks van terecht. Toen bleven de 2 stammen over en het werk Gods aan Israël ging verder met 2 stammen van Israël. Dochtertje van Jairus dus. Dochtertje van Aaron betekent het eigenlijk. Maar dat is via het Grieks dan, hè? Hetzelfde naam. Maar goed. Oude verbond, de hoge priester van het oude verbond. Toen het dochtertje van Jairus echter 12 jaar werd ze niet bloedvloeiend. Het zou een aanvankelijke goed teken geweest zijn. Integendeel, zij stierf. Maar op hetzelfde moment werd de bloedvloeiende vrouw genezen. Dat wil zeggen, toen het met Joodse volk inderdaad dus verkeerd afliep, toen daar de Messias gebracht werd en het dus ook niks werd, met de 10 stammen was het al helemaal niks geworden, maar toen er met de 2 stammen niks werd, toen de Messias kwam, toen het dochtertje van Jairus dus stierf, toen werd bij diezelfde gelegenheid de bloedvloeiende vrouw genezen. Lees het maar na. Dat keurig allemaal in de Bijbel. En met dezelfde tijdrekening, 12 jaar. Spreekt altijd over koninkrijken. Bij 12 moet de koninkrijk komen. Dat is nu eenmaal zo. En zo is het met Israël gegaan. 2 vrouwen, waarbij eerst geboorterecht gegeven werd aan inderdaad de 10 stammen, dat wil zeggen aan Efraïm. Maar er kwam inderdaad niks van terecht. En toen ging de geschiedenis verder met Juda, de 2 stammen van Israël. Daar kwam ook niks van terecht. De 2 stammen stierven, om zo te zeggen. Het Joodse staat werd vernietigd, verwoest, geoordeeld of wat het maar heten mag. Maar tegelijkertijd werd die bloedvloeiende vrouw genezen. En dat betekent genezing voor Efraïm, namelijk voor die 10 stammen van Israël. De vrouw hield op te vloeien en werd dus alsnog vruchtbaar. Daar houdt het verhaal trouwens op. Maar wat er in het geheim gebeurde, was niet alleen dat ze genezen werd, maar wat er ook in het geheim gebeurde, is dat ze vervolgens zwanger werd en een zoon baarde. Dat is de rest van het verhaal, want wat voor zin heeft het nou dat een onvruchtbare vrouw alsnog vruchtbaar wordt, dat ze niet voortbrengt? Dat is een logische vervolg op het verhaal. Maar zo steekt dat ongeveer in elkaar. En dergelijke schema's, dergelijke typen, die vindt u heel de Bijbel door. In het Oude Testament, maar in het Nieuwe waarschijnlijk nog veel meer. Deze dingen, ik noem nou deze maar even voor het gemak. Maar dat is waar het over gaat. Het dochtertje van Jairus is dus inderdaad te vergelijken met Hagar en de bloedvloeiende vrouw, die uiteraard ouder was. En dus eerst geboorterecht had, zou ik willen zeggen, dan een eersteling. Die is te vergelijken inderdaad met Sarah. En u weet hoe goed was, hè? De grote scharen rondom de Heer. Volken, massa. Zij raakte hem aan en hij zei, wie heeft mij aangeraakt? Toen werden de discipelen een beetje moeilijk. Die zeiden, ja, hoezo u aangeraakt? Die scharen. Maar ergens in die scharen, ergens onder de heidenen, zeg ik dan meteen overdrachtelijk, hè. Daar was één volk bij wat hem inderdaad aanraakte, wat op zoek was. En wat tot hem kwam en wat inderdaad in hem geloofde. En het gebeurde in het geheim. Niemand zou het geweten hebben bij die gelegenheid, bij die vrouw, als de Heer zelf niet er iets van gezegd zou hebben. Anders zou niemand het gemerkt hebben. En in de praktijk is het zo, niemand merkt het. Maar wat gebeurt in onze dagen, wat gebeurd is, dat is bijna voltooid verleden tijd, zo langzamerhand, hè, wat gebeurd is, is inderdaad dit verhaal dat de zaligheid van Juda werd weggenomen en terecht kwam inderdaad bij Jozef. Waarbij de gemeente dus inderdaad weliswaar Israël is, officieel, juridisch, en maar is voortgekomen niet zozeer uit Juda, maar integendeel uit Jozef. Zoals de Heer Jezus zelf voortkwam uit ene Jozef. Dat is het verhaal. Een van de best bewaarde geheimen van de Bijbel. Maar niettemin, hier wordt het aangehaald. En als het niet zo is, vertel mij dan wie Hagar is. En vertel mij dan wie Sara is. Vertel mij dan wie die onvruchtbare vrouw is waaruit de gemeente werd geboren. Waarin dat wonder gebeurde, zal ik dan maar zeggen. Ik heb er geen ander antwoord op. Dat moet het dus inderdaad zo zijn. Hè?
Maar is het niet een beetje, zoals je nu zegt, ik kan niet je zwaar weten, ik ben allemaal... Voor de schepers zei zo straks, hij zegt, ja, Agar, wat in de twee stammen eigenlijk toch een, onder de wet leven, eigenlijk een beeld is nu ook van al diegenen die onder de wet leven.
Dus jawel.
Ik wil zeggen dat ook al zou de gemeente dus de twee stammen zijn,
ja.
Al diegenen die dus onder de wet leven, identificeren zich met de twee stammen.
Ja, kijk, het verhaal zoals ik het vertelde, daar sta ik volledig voor in, maar ik ben me ook bewust dat elke keer dat ik het verhaal vertel, moet ik een heleboel ervan, aspecten ervan weglaten, aspecten die in het algemeen onbekend zijn. Maar nou even zo tussendoor, wie is een Jood? We praten over twee stammen, de twee stammen van Israël, wie hoort daarbij?
Die Jood, die
in de verbaasd is. Ja, dat is het eenvoudige alleen, maar ik heb nou 2 en 10 naast elkaar enzovoorts, wie hoort er nou bij de twee stammen eigenlijk, wie is een Jood? Is dat een kwestie van afstamming? Nee, wat dan wel? Eigenlijk gewoon, dat is ook echt zo, wie zich stelt onder de Joodse wet, wordt geacht Jood te zijn. Dat is de meest praktische regel. Daarna, als je bij de Joden gaat vragen wie er eigenlijk een Jood is, weten zij het zelf ook niet, dus waarom zouden wij het moeten weten? Maar het is gecompliceerd, maar de gedachte is, wanneer men zich onder die wet stelt, wanneer men zich bij dat volk aansluit, op wat voor de wijze ook, is men wettelijk een Jood. Het heeft met afstamming zeer, maar dan ook zeer weinig van doen. Het heeft mee van doen, dikwijls. Het is een kwestie van overdracht van cultuur, van vader op kind, van ouders op kinderen enzovoort. Natuurlijk, maar het is niet waar het specifiek om gaat. Elke Jood kan heiden worden, hoe ze maar te onttrekken aan het Jodendom als zodanig en is een heiden. Elke heiden kan Jood worden in onze dagen, dat is altijd al zo geweest. En dat gold vroeger, tot het volk Israël nog gewoon één volk was, net zo goed. Elke Egyptenaar die mee wilde bij de uittocht uit Egypte kon gewoon aansluiten. Dus het zegt niet zoveel. Het heeft met afstamming dus ook inderdaad niks van te doen. Dat is ook niet wat ik beweer. Dat is wel zoals sommigen dikwijls interpreteren, maar zo zit het niet. Maar de gedachte is, kijk, dat zal ik het één keer snel vertellen. De gedachte, en nou heel fundamenteel een volstrekt historische verhaal, dat de zaligheid gezonden werd naar Juda, namelijk naar het officiële Joodse volk, gepresenteerd werd aan de regering van het volk, het Sanhedrin namelijk, onder leiding van, nou, koning was en die dus was het hoge priester. Huh? Maar het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester verwierp eerst de Heer Jezus en liet hem kruisigen. Vervolgens verwierpen zij de discipelen via Petrus en Johannes. We kunnen aardige trouwens, Petrus en Johannes, want Petrus wordt in dit rijtje en Johannes in dat rijtje. Wel laten we zitten. Maar vier discipelen werden verworpen. En uiteindelijk geraakte Paulus nog eens een keer voor de Hoge Raad, ja, achter in Handelingen, toen hij gevangen werd genomen in Jeruzalem. En dat was de derde gelegenheid waarbij de Hoge Raad onder leiding van de hoogste Joodse machthebber, de hoge priester namelijk, het evangelie en daarmee Christus afwees. Einde van het verhaal. Hoe de Joden er zelf over dachten speelt niet eens een rol. Het gaat erom dat het volk als volk, omdat het de regering was, inderdaad, het evangelie en daarmee de Christus afwees. Punt, einde van het verhaal. Wat er gebeurd is in diezelfde tijd, maar dat is geen Bijbelse geschiedenis. Dus daar excuseer ik me. Als u het aanvecht, zeg ik, nou ja, goed, ik wil er niet eens over discussiëren. Ik wil het verhaal wel een keer vertellen, maar discussiëren doe ik er niet over. Dat heeft geen enkele zin, hè. Maar het verhaal is vervolgens dat in diezelfde tijd, werkelijk in diezelfde tijd, in de tijd namelijk dat toen het evangelie vanuit Jeruzalem verdreven werd, toen in Jeruzalem de vervolging uitbrak en dus de discipelen de stad uitgingen en terechtkwamen in Samaria. Samaria, de hoofdstad vroeger van de 10 stammen van Israël. Dat in hetzelfde jaar, het is ongewijde geschiedenis, maar het is wel kerkgeschiedenis. Dat in hetzelfde jaar, ene Jozef van Arimathea, Jozef dus, Jozef van Arimathea, ene Jood met de naam van Jozef. Dat Jozef van Arimathea zijnde in Marseille, dat heette toen anders, maar dat doet er nou niet toe. Dat is de andere kant van de Middellandse Zee, dat is niet zo ver weg. Maar zijnde in Marseille benaderd werd door de mensen die hij kende in Brittannië. Want die kende hij, omdat hij daar de handel mee regelde. Daar moet ergens rijk van geworden zijn. Maar goed, ik ga het allemaal niet uitleggen, maar zo was het. Dat hij daar in Marseille bezoek kreeg van de mensen uit Brittannië, van overheidswegen, met wie hij connecties had. En we hem verzochten om inderdaad mee te komen naar Brittannië, om daar inderdaad zijn boodschap te vertellen. Hetgeen gebeurd is. En er zijn historische bewijzen genoeg voor aan te voeren dat het zo geweest moet zijn. Er is niks, is geen enkele reden om eraan te twijfelen. De man is inderdaad met een heel gezelschap naar Brittannië gegaan. Heeft daar het evangelie gebracht aan de Britse, dus het zuiden van Engeland dus. Aan de Britse regering daar feitelijk. Met als resultaat dat in ieder geval een belangrijk deel van de Britse, toenmalig Britse, ze heette toen ook zo, Britten. Britse koningshuis tot geloof kwam enzovoort. Ze kregen daar een grond. Ze konden zich daar huisvesten, daar in dat gebied, enzovoorts. Daar kun je nou nog naartoe, dat is historisch bewijs, zeg maar. Het is gewoon historisch bewijsbaar, enzovoorts. Kortom, dat op dat niveau, dat de eerste volk was, officieel, wat op regeringsniveau kwam, tot aanvaarding van het evangelie en het Britse volk, ja, de Keltische stam der Britten, oké, Galliërs dus toch ook, de Keltische stam der Britten kwam tot aanvaarding van het evangelie dat door de twee stammen van Israël werd afgewezen, maar langs een heel andere kant wordt al sinds jaar en dag aangevoerd dat juist die stam der Britten niks anders zou zijn dan de erfgenamen, de rechtstreeks erfgenamen van Efraïm. En breder ga ik er maar niet op in, maar dat doet verder toch niks te zaken. Maar het resultaat is dan dit, dat wij uit de Bijbel aan de ene kant leren dat de zaligheid is uit Juda, want de koning van het koninkrijk, het nieuwe verbond, is Juda, is namelijk één Jood, namelijk Christus. En daarom is de vraag, wie is een Jood? En dan krijg je prompt als antwoord, goed zo, krijg je prompt als antwoord. En ieder die gekomen is tot aanvaarding van die Jood, van de Heer Jezus dus. En we krijgen deel aan zijn koninkrijk, zijn zaligheid, zijn zegeningen. Maar om in breder verband te zeggen dat wij deel hebben gekregen aan de zegeningen van Juda, van het Joodse volk, dat kun je niet zo erg lang volhouden, want welke zegeningen heeft het Joodse volk dan ontvangen? Geen één. Hebben ze namelijk niet kunnen vinden, omdat ze die zochten uit de werken der wet in plaats van uit het geloof. Ja, ze waren gasten, maar ze deden er niks mee, ze geloofden er niet in, dus er is niks van terechtgekomen. En het Joodse volk leeft niet onder het Nieuwe Verbond, heeft geen deel aan het koninkrijk, leeft namelijk in de praktijk min of meer onder het oude en is dus onterfd. Hoezo hebben wij deel aan Juda? En dan is de gedachte dat die zegeningen van Juda, van de Heer Jezus namelijk, terecht zijn gekomen op aarde bij een ander volk. En dat betekent dat als wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, krijgen wij naar aardse maatstaven, het zijn aardse maatstaven, sorry, maar krijgen wij naar aardse maatstaven inderdaad niet deel aan het Joodse volk, maar aan het volk van Jozef. Hebben jullie? Als wij toch, kijk, er was eens een vrouw, een heidense, Moabitische en zo, die zei tot Israël, in de richting van Israël, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dat is twee keer hetzelfde. Dat gaat niet los van elkaar. Nou, wij zijn gekomen tot geloof in de God van Israël. Dat kan niet missen. Dan zijn we Israël. Wij zijn gekomen tot geloof in de God der Joden. Is dat zo? Ja, dat kan wel lezen, maar dat weten de Joden zelf niet. Hoezo is hij dan de God der Joden? Men bliefde hem immers niet. De Joden zelf bliefden hem niet. En dat volk als zodanig, als volk, is onterfd. In ieder geval in onze dagen. Maar waar wij zijn gekomen tot geloof in de Heer Jezus Christus, zijn wij gekomen tot geloof in de God der Britten. Sorry. Ja, het klinkt wat plastisch, maar waarom dan niet? Zijn wij gekomen tot geloof in de God der Britten, de God van Efraïm of van Jozef, hoe je hem dan maar noemt, voor de gelegenheid. Dus daaraan hebben wij deel gekregen. En dat is het verhaal. Dat is dus een kwestie van aardse rechten, erfrecht. Begrijp je me goed? Wij zijn geen burgers van de aarde als zodanig, maar daar ben ik vorige keer mee opgehouden met deze, wat nu komt. Toen vroeg iemand aan Dent vanavond, is dat het dubbele deel? Toen zei ik, ja, dat is het dubbele deel. Nou, het punt is dat het dubbele deel beloofd is, twee delen dus, beloofd zijn aan de eerstgeborene, dat is Efraïm, want de gedachte is dat Efraïm, en daarmee ook de 10 stammen, in de toekomst gewoon deel krijgen aan het tastelijke Sion, het koninkrijk van David, op aarde. Dus één deel. Maar Efraïm zou een dubbel deel krijgen. Het andere deel is namelijk het hemelse deel. Zodat de zegeningen die beloofd zijn aan Efraïm aan de ene zijde worden toegepast in de aardse openbaring van het koninkrijk, aan de andere kant zitten diezelfde zegeningen opgesloten, het ontstaan van de gemeente daaruit. Dat is het verhaal. Een dubbel deel dus. Alleen het ene is het geopenbaarde koninkrijk, maar het andere deel is de uitdrukking van het verborgen koninkrijk. Daarom is het ook een verborgen waarheid. Wij zijn allemaal Jozef vergeten. U kent het verhaal van de schenker en de bakker. In de gevangenis. Gevangenis, een beeld van de gemeente. Schenker en de bakker. De bakker met zijn zuurdezem. De schenker met zijn wijn. Bloed van het nieuwe verbond. Dat is toch makkelijk. En de bakker werd gehangen, beeld van het Joodse volk. En de schenker werd verhoogd. En raad is wat? Hij vergaat Jozef. Hè? Wel een duidelijke zaak. De gemeente is dat net zo goed vergeten. Ik zeg niet dat het voor ons belangrijk is. Ik zeg alleen dat het een Bijbelse waarheid is. En ongetwijfeld een belangrijke. Omdat het inderdaad aangeeft hoe God wel degelijk zijn werk aan Israël, zelfs in onze dagen, gewoon heeft voortgezet. Maar hij had gezegd dat hij in het verborgene zou werken. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft in het verborgene gewerkt aan Israël. En in het bijzonder aan dat deel van Israël wat hij voor datzelfde doel al even tevoren verborgen had. Achteruitgesteld had. Gaat het met het ene deel van mijn volk niet goed, dan ga ik verder met het andere. Maar dat zei Jacob toen hij Esau tegemoet ging. En zo kan ik dus uren doorgaan, want de hele Bijbel staat er vol mee. Ja?
De verborgen dingen zijn voor de Heer.
Ja, inderdaad. En die 10 stammen zijn verborgen en zijn voor de Heer. En de Heer maakt daar zijn gemeente van. Dat is het verhaal. En als straks volk die weer openbaar worden, gaan ze gewoon het koninkrijk binnen. Dat is de gang van zaken. Maar, en dan moet ik er meteen bij zeggen, voor onze persoonlijke zaligheid heeft het totaal geen enkele betekenis. Want de evangelie zou gepredikt worden aan Jeruzalem, geheel Judea, aan Samaria en dus geheel Samaria, tot aan de einden der aarde. En dan heb je 2 stammen, 10 stammen en alle heideren. Dus het maakt niks uit wie wij zijn, speelt geen enkele rol. Maar voor God wel, omdat hij inderdaad zijn werk van tevoren bepaalt. Hij heeft belofte gedaan van, als de Messias komt, zal hij aan Israël zijn koninkrijk oprichten. Israël zal een volk zijn van eerstgeborenen. Dan zeggen wij bedelingen mensen, zeggen meteen, ja, maar dat is misgegaan en daarom verzamelt God zich nu eerst de gemeente voor zijn naam. En met Israël komt het in de toekomst dus alsnog. Nog. Daar zijn we heel wat verder trouwens dan de verbondstheologie, maar niettemin, dan zeggen we het komt in de toekomst alsnog. Maar het aardige van het hele verhaal is dat het weliswaar in de toekomst alsnog komt, maar het neemt niet weg dat Gods werk in onze dagen gewoon is voortgegaan. Alleen niet via Juda, maar via Jozef. En niet in het openbaar, maar in het verborgen. En toen zei de profeet, en Paulus haalt het aan in de handelingen, die zei, dan zei de Heer door de profeet, ik doe een werk in uw dagen zo wonderlijk, hè, dat indien iemand het u vertellen zou, gij zou het niet geloven. En er wordt gezegd tot de Joden, Komt gij verachters en verdwijnt. Zo begint het. En dan wordt gezegd tot de Joden. Kom maar eens kijken en daarna kun je verdwijnen. Want ik zal een werk doen in uw dagen. Zo iemand het u verkondigen zou, gij zult het niet geloven. En dat is niet eens zozeer de roeping van de gemeente, volk voor zijn naam uit de heidenen nu. Maar het is meer in het bijzonder de roeping wel degelijk van Israël. De roeping wel degelijk van de gemeente, wel degelijk uit Israël. Maar niet uit de Joden die zich als Israël beschouwen. En die toch zijn natuurlijk tot een zekere hoogte. Maar inderdaad uit dat deel van Israël wat inderdaad nooit onder de wet geleefd heeft. Omdat het daar te goddeloos voor was. Niet naar de Heer wilde luisteren, want ik wil er wel wat negatief van zeggen hoor. En dat het dus al in de ballingschap gejaagd is. En God heeft het er nooit uit teruggehaald. Maar God heeft dan opgezocht in de gevangenis. In de ballingschap, in de gevangenis. En heeft de gevangenis gevangen genomen. Degenen die in ballingschap waren. Tot hen is zij gegaan. Zoals Paulus in de gevangenis kwam in Filippi. En de gevangenis ging open, weet u wel. En allen die in de gevangenis waren, zongen eenparig met één mond lofzangen voor de Heer. En niemand liep eruit. Het is allemaal prima het uit te houden daar in die gevangenis. Onder leiding van Jozef. Ik vind het pracht van een grap. Ik vind het werkelijk. Het hele heilsgebeuren, ik vind het schitterend. Omdat je zou als mens niet uit kunnen denken. Je zou het ook absoluut niet verwachten. Maar God blijkt het toch zo geregeld te hebben. Dus voor onze persoonlijke zaligheid maakt het wellicht niks uit. Maar waar het om gaat, is ook niet zozeer om onze persoonlijke zaligheid. Waar het werkelijk om gaat, is om de eer van God. En daar maakt het een heleboel voor uit. Nou goed, dan moeten we... Pauze, ik zeg ik gauw, want anders begint iemand weer een vraag te stellen. Want het is hoog tijd voor de pauze. En zo zegt het laatste vers van Galaten 4. Zo dan, broeders. Zo dan, wij zijn niet zonen der dienstmaagd, maar zonen der vrije. Waarbij het natuurlijk niet in de eerste plaats gaat om wie dan die moeder is. Al hebben we daar net dan wel over gesproken. Maar de strekking ervan is natuurlijk dat wij dus vrij zijn en niet leven onder de wet. Waarbij we terug zijn bij de betekenis. De strekking in het algemeen van deze brief aan de Galaten. Maar dat is precies dezelfde strekking als die van de brief aan de Hebreeën. De gedachte is dat we niet leven onder het oude verbond der wet. Maar dat we leven onder het nieuwe verbond der genade. En dus zouden naderen tot de troon der genade. Om inderdaad de levende God te dienen. En ons in dienst te stellen van de koning. Maar daarmee ook hoge priester van het nieuwe verbond. Want dat is natuurlijk altijd de strekking van deze brief. In dat verband wordt inderdaad gezegd, gij zijt gekomen tot de berg Sion. En dan moet je eens kijken wat een betekenis er zit aan die uitdrukkingen. Dat heb ik vorige keer ook gezegd, maar ik schiet er nou weer doorheen. Gij zijt gekomen tot de berg, dat is sowieso een hoge plaats, een plaats van heerlijkheid. En als er niks bij staat, is de berg altijd een beeld van de hemel, overigens. Meestal staat er wel wat bij en wordt het een lagere betekenis toegepast. Maar een berg staat voor heerlijkheid, koningschap. In ieder geval voor iets hoogs. En dus uiteindelijk de hemel zelf. Hetgeen hier ook inderdaad bevestigd wordt. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Wel, Sion, de letterlijke, de tastelijke berg, was de plaats van de troon van David. Sion betekent ook zoveel als een opgericht teken. Nou, het is eigenlijk de aanduiding van wat wij dan een mijlpaal noemen. Nee, dat heet een hectometerpaaltje bij ons. Hectometerpaaltje, maar goed. Maar in het Engels heet dat een milestone. Dat wil zeggen een stenen langs de weg om de afstand aan te geven. En om aan te geven de richting. Je kunt je erop oriënteren, je weet waar je bevindt. Een opgericht teken namelijk. En dit teken van Sion is uiteraard het opgerichte teken als uitdrukking van de opgewekte, de opgerichte Christus. Als ik dan eens een opgericht teken mag noemen, dan was het die van... Bethel. Bij Jacob, ja. Jacob in Bethel. Maar Jacob in Bethel is juist op de vlucht van Esau. Daar gaat hij weer. Nog een paar namen bijzetten, links en rechts. Hij is op de vlucht van Esau. Beeld van het Joodse volk. Met de voorkeur voor de soep, weet u wel. Voorkeur voor de aardse dingen. Maar dat was hier Hebreeën 12. En hij is onderweg naar Libanon. Albion, naar Laban. Nou heb je er weer een paar, hè. Libanon, Albion, dat is de oude naam van Engeland. De echte, oude, oorspronkelijke naam. Albion, Laban, Libanon. U weet toch waar de tempel van gebouwd werd? van hout, cederen van de Libanon. Zo, als u nou eens wat leuks wilt doen, want bijbelstudie is verbazend leuk. Dat meen ik. Dan neemt u het woord Libanon en zoekt u dat op in uw Bijbel waar het voorkomt. En u zult verbaasd staan hoe vaak het in de profetieën ook genoemd wordt. Maar het is omdat het de verwijzing is naar Albion. Het is volstrekt dezelfde naam. En naar Laban. Dus inderdaad naar die 10 stammen waaruit de gemeente zou ontstaan. Zoek het maar naar, u zult zien dat het zo is. Goed. Maar dat is dus huiswerk. Gij zijt gekomen tot Sion, het opgerichte teken als uitdrukking van het koninkrijk, uitbeelding van de opgewekte Christus. En dan, gij zijt gekomen, zoals gezegd, niet tot de stad van David en tot het aardse koninkrijk, maar wel tot het koninkrijk en tot het nieuwe verbond, maar niet aarde, maar de hemel, namelijk de stad van de levende God. En dat levende duidt uiteraard op eeuwig leven. En daarmee inderdaad weer op het nieuwe verbond. Hè. De stad is levende gods, een hemels koninkrijk namelijk. Gij zijt gekomen tot inderdaad het Jeruzalem dat boven is uit Galaten 4. Dan wel het hemelse Jeruzalem hier uit Hebreeën 12. Dan wel het nieuwe Jeruzalem met de term uit Openbaring 21 en 22. Maar het is volstrekt onder alle omstandigheden hetzelfde. De verwijzing inderdaad niet naar het Jeruzalem dat nu is, het oude verbond, maar naar het nieuwe verbond. En dus niet het koninkrijk zozeer van David, over het natuurlijke Israël onder de wet, maar het koninkrijk van de zoon van David, dan wel de zoon van God, onder het nieuwe verbond. Der genade dus. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem en gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden, dat mag u verbeteren in uw Bijbel, want er staat duizenden in de vertaling. Hoe dat komt, weet ik niet. Daar heb ik ook niet nagekeken. Maar ik weet wel dat het tienduizenden moet staan en niet duizenden. U zult zeggen, dat maakt toch niet zoveel uit. U zegt, nee, maar het is een beetje een vaste uitdrukking. Tienduizenden der engelen. De nieuwe vertaling heeft dat, hè? Zoals altijd iemand die iets apocryfs bij zich heeft. Hè? Oh, weer wat anders. Nou goed. Maar inderdaad, dan hoor je het eens van een ander. Vele tienduizenden der engelen. Dit is een moeilijke. En ik ga er ook niet lang bij stilstaan. De gedachte is namelijk deze. Dat engelen, de term engelen, in wezen geen enkele betekenis heeft. Eenvoudig omdat je met die term engelen veel te veel verschillende kanten op kunt. Het is een beetje een verzamelnaam, dus een term die in allerlei toepassingen gebruikt wordt, enzovoorts. Natuurlijk, als wij onderling praten over engelen, hebben we het over hemelse wezens. Natuurlijk, dat is een van de toepassingen. Maar een engel is oorspronkelijk in het Grieks, zowel als in het Hebreeuws, gewoon een boodschapper. Nou, in het Grieks een boodschapper. Het is eigenlijk een Grieks woord, hè. Ze hebben het helemaal niet vertaald, het woord engel. Omdat men het niet vertalen kon. Omdat het een veel te grote en brede betekenis had, men heeft het laten staan. Maar engel betekent eigenlijk boodschapper. En daarmee is het een verwijzing naar hemelse boodschappers, maar eventueel net zo goed naar aardse boodschappers. En zo wordt het ook gebruikt. In het woord evangelie zit het woord engel. Omdat het gaat om een boodschap. Een evangelist is iemand die de blijde boodschap brengt. Een boodschap, hij is dus ook een engel. Een boodschapper namelijk, hè. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht heen. Dat kan alleen maar staan in Malachi natuurlijk, want Malachi betekent mijn engel. Dus zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. En als je dat leest in Malachi, dan heb je een boel mogelijkheden, want het kan zijn. Dat vind je ook altijd in de commentaren. Die Malachi, die mijn engel, die voor het aangezicht des Heren wordt uitgezonden, kan zijn, Malachi. De profeet zelf namelijk. Het kan zijn Levi, maar ja, die was al dood, dus het wordt moeilijk. Maar het staat erin. Levi. Echt waar. Het kan zijn Elia. Staat er namelijk ook in dat het zo is. Zie, ik zend jullie de profeet Elia. En eerst stond er, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. En mijn engel betekent ook maar mijn boodschapper. Waarom zou dat niet Elia kunnen wezen? Dus Elia, dat kan ook. Vervolgens leren wij dat de profetie over de zending van Elia wordt toegepast op Johannes de Doper. Zodat het ook Johannes de Doper kan zijn. Nog een engel. En de beste heb ik voor het laatst bewaard, want uiteindelijk is het gewoon de aanduiding van de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Als er dan één boodschapper is van God, dan is het toch de Heer zelf uiteraard, de Heer Jezus zelf. De engel des Heren, ook zoals die verschijnt in het Oude Testament enzovoorts. Nou goed, het woord engel, dat zegt dus van alles en nog wat. Maar de betekenis blijft altijd een beetje, het hangt van de context af wat het precies is. Bovendien, het Hebreeuwse woord voor engel heeft tegelijkertijd de betekenis van koning. Want als je het uitspreekt als Malach, dan is het een engel. En als je het uitspreekt als Melech, dan is het een koning. Waaruit maar weer volgt dat de ideale boodschapper Gods ook inderdaad de koning is van God. Dat kan trouwens niet missen, want de engel is dan uiteindelijk toch Christus en die is ook inderdaad de koning. Denk je maar aan Melchizedek, dat komt inderdaad van Melech, Tzadik. Dus inderdaad de koning in gerechtigheid, Tzadik. Rechtvaardigheid, gerechtigheid enzovoorts. Kan dus van alles zijn, maar ook in het algemeen wordt de term engel gebruikt of engelen gebruikt voor hemelse wezens die nu eenmaal geacht worden boodschappers te zijn van God. Maar de aardigheid van het verhaal is dat wij als gelovigen van vandaag hemelsburgerschap hebben ontvangen, hemelse wezens geworden zijn. In de toekomst zal ons vernederd lichaam dus ook veranderd worden, Filippenzen 4. En dat betekent automatisch dat we dan een verhoogd lichaam krijgen. Dat is dus inderdaad een hemels lichaam. Er werd trouwens gezegd dat we de engelen gelijk zouden zijn, door de Heer al. Met andere woorden, de term engelen kan net zo goed de aanduiding zijn van heel de gemeente. En in dit geval, hier in Hebreeën 12, is dat ongetwijfeld ook zo. Waar het voor nodig is om het zo te zeggen, wel, dat is heel eenvoudig. In het Oude Testament namelijk wordt gemeentelijke waarheid verborgen gehouden. En als dus in het Oude Testament gesproken wordt over de verschijning in heerlijkheid van Christus, met zijn gemeente kan dat zo niet gezegd worden, want het zou verborgen zijn. Het wordt daar op geheimzinnige wijze gezegd. Dus staat daar dat de Heer komt met zijn loon, zijn arbeidsloon, dat is een hele goeie, want het wordt zo gebruikt ter aanleiding van de gemeente, Jesaja. Of er staat, hij komt rijdende op een ezel. Dat is volstrekt hetzelfde, hoor. Dat is de gemeente namelijk. Ja, kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo. Of er staat, hij komt met zijn vele tienduizenden engelen. Echt, dat staat er gewoon. De Heer komt met zijn vele tienduizenden engelen. Dat is net zo goed de gemeente. En daarom staat hier, gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden der engelen. Welke tienduizenden der engelen? Nou, die uit het Oude Testament namelijk, die daar in de profetieën genoemd worden. Die zouden verschijnen samen met de Heer in de oprichting op aarde althans van zijn koninkrijk.
Die tienduizenden ook nog gemaakt hebben
met
die
tienduizenden. Ja, ik had er niet op in willen gaan, broeder. Maar als u het mij vraagt, ik denk het wel, ja. Ik denk dat die tien inderdaad een verwijzing is naar tien stammen van Israël. Alleen bewijzen kan ik dat niet, maar die indruk die krijg je natuurlijk meteen. Net zo goed als dat je leest over 10 melaatsen die genezen worden. Dat weet u toch, hè? Dat is een mooi rekensommetje. Over 10 melaatsen deze keer. Dat is weer eens wat anders. Goed. Over 10 melaatsen die genezen worden. Als ze daarna terugkomen, blijkt het één Samaritaan te zijn. Zodat de vraag is, waar zijn de andere 9? Dat is een goeie, vind ik altijd. Daar kom je dus nooit meer uit. Waar zijn de andere 9? Dat verhaal kent u toch uit de evangelie? Wordt even snel verteld. 10 melaatsen worden genezen. De Heer stuurt ze weg naar de priester. En daarna moeten ze terugkomen. Er komt er maar één en dat was een Samaritaan. Nu is de vraag, waar zijn de andere 9? Ja, daar kom je dus nooit mee uit. Want het hele punt is natuurlijk dat die 10 melaatsen een beeld zijn van 10 stammen van Israël. En als ze genezen zijn, komt er maar één terug. Komt één ding uit terug. Dat is namelijk de gemeente. En dus inderdaad Samaria. Ik kan niet missen. En als iemand beter weet wat het is, ik hou me aanbevolen, maar ik kan er nooit wat anders van maken. 10 dus inderdaad, hè. Komt wel vaker voor. De 10 discipelen namelijk bij de Heer in de opperzaal op de dag van zijn opstanding. Want dat waren er maar 10 van de 12. De 11 staat er dan boven. Maar dat was niet zo. Er waren er 10. Want Judas was er niet bij, uiteraard. Die was inmiddels overleden, net als het dochtertje van Jairus, maar dat is een ander verhaal. Of toch hetzelfde. Want Judas is inderdaad een beeld van het Joodse volk. Maar er was nog één discipel niet bij. Dat was namelijk
Thomas.
En Thomas is een beeld van het Joodse volk, net zo goed, op een andere manier, maar niet te min is hij dat. Judas is een beeld van het Joodse volk, zoals het ongelovige was in de dagen van de Heere Jezus en zoals het gedood werd, onder het oordeel kwam. Thomas is een beeld van het Joodse volk wat aanvankelijk ongelovig was, maar wat alsnog tot geloof zal komen in de toekomst. Beide zijn dus een beeld van het Joodse volk, maar dat zijn er twee van de 12 ter uitdrukking van de Joden, van het Joodse volk. Dat is altijd zo, 2 van de 12 is het Joodse volk. Dat kan niet missen. Waarna de vraag is, wie zijn die andere 10 bij wie de Heer verscheen in de opperzaal met de deuren dicht in afzondering van heel de rest van de wereld, maar wel 3 hoog. De opperzaal. In de derde hemel, denk ik dan. Kan toch nooit wat anders zijn dan dat die overige 10 een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. En de Heer kwam bij hen in het geheim. Ze hadden de deur dicht om de vrezen der Joden. Maar het waren allemaal Joden die binnen waren. Leuk is dat, hè? Maar ze hadden de deur dicht om de vrezen der Joden. Zodat gesuggereerd wordt dat buiten de Joden waren, maar binnen waren geen Joden. Maar het waren wel Israëlieten. Wat waren er dus? Een beeld van de 10 stammen van Israël. Ja, wat moet je daar nou anders van maken?
Maar ze kwamen toch uit Galilea de
Heidenen. En ze kwamen uit Galilea de Heidenen. Galilea de Heidenen. Hè? Galië dus, dat is weer hetzelfde. Net als Laban en Libanon en Albion, zo heb je ook Galilea en Galië. En Albion is Galië. Alleen Albion is over de Noordzee en Galië geven we aan deze kant van de Noordzee. Maar in werkelijkheid betekent gewoon het land der Kelten en die woonden aan beide zijden van de Noordzee. Zo was het ongeveer. Maar dat is hetzelfde verhaal, dus het waren Galileërs. Toen de Heer opstond en zich openbaarde aan zijn discipelen. Ik kom weer bij dit onderwerp. Dat was niet mijn bedoeling. Maar toen zei hij ook dat ze moesten gaan naar Galilea, Galilea dus, en daar zou hij zich aan hen bekendmaken. Lees het maar na. Daarna horen we er nooit veel meer van. We horen alleen wel dat het gebeurd is, maar hoe en waar precies horen we niet. Het blijft geheim. En zo hoort het ook, denk ik. Verborgenheden van het koninkrijk. Maar goed, dat is afdwalen vanwege die 10.000 der heiligen. Maar als je dus vraagt, zijn die 10 misschien een verwijzing naar de 10 stammen van Israël? Dan zeg ik, ja, wis en waarachtig wel. Nou goed. Gij zijt gekomen tot de vele 10.000 der engelen. Nu ik het er toch over heb, voeg ik er dan meteen maar even aan toe. Dat voor zover ik heb kunnen zien in de Bijbel ook een speciale categorie engelen genoemd wordt. De engelen namelijk van, die hebben ook een hoofd. Een speciale categorie engelen onder leiding van Michaël. Michaël en zijn engelen. En aangezien Michaël sowieso niemand anders is dan Christus zelf, zijn zijn engelen dus de gemeente.
Dus je mag gelijk een vechting nemen.
Ja, broeder, wij gooien eindelijk die figuur daarboven eruit. Hè? We'll kick him out of heaven. Maar dat is een ander lied. Nee, dat is dat lied. They kicked him out of heaven. Inderdaad, maar dat is Openbaring 12. Hè? De mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon, die vervolgens zijn moeder zal voeden in de woestijn. In de plaats aan van God bereid. En het volgende vers zegt, en Michael krijgde en zijn engelen. En wie dat nou weer zijn? Wel, dat is die mannelijke zoon. Dat is precies dezelfde. Christus en de gemeente namelijk. Het heet anders, maar het is hetzelfde. Dat is het aardige van openbaringen.
Kun je daar dan op hetgeen wat de dokter net zei nog even, de 2 zwaarden waar de Heer Jezus van vroeg. Dit zijn 2 zwaarden, zegt hij. Hij vroeg om een zwaard, hè?
Ja, toen kreeg je de 2. Ja, dat is natuurlijk ook een beeld van de gemeente. Het had 1 zwaard moeten zijn, hij kreeg er 2. Maar 2 is een dubbele deel, dus kom je weer bij de gemeente terecht. Had Israël moeten zijn, het was Petrus toch?
Ja,
maar het had er maar 1 moeten zijn van Petrus, maar het werden er 2. Het werd dus toch niet Israël op aarde, maar inderdaad de gemeente met zijn hemelse bestemming. Maar zo zit het vol natuurlijk. Er staat de Bijbel compleet vol mee met dit soort typologie, hè? Maar goed. Gij zijt gekomen tot de vele 10.000 der engelen. Die engelen uit het Oude Testament. Daar kun je ook mooi even opzoeken de volgende 14 dagen. Hè, waar ze voorkomen in de Bijbel, die duizenden engelen. In Daniël dus. Maar in Numeri al en in Judas. Ontleend aan heen nog trouwens al. Dus de hele Bijbel staat er vol mee, hè? Met die engelen. En de mooiste is natuurlijk die van Lucas 2. Dat vind ik altijd de mooiste. Omdat die zo duidelijk is, hè? Op het moment dat de Heer verschijnt... Nee, zeg je verkeerd. Op het moment dat die engel des Heren verschijnt... Bijna erin is het toch hetzelfde. Maar op het moment dat die engel des Heren verschijnt... was het terstond van stonden aan met de engelen leger des hemelse Heer legers prijzende God. En zeggen de Ere zijn God. Een volk voor zijn naam dus. Dus een beeld van de gemeente. Maar dat is omhoog. En beneden de volk van die herders in de velden van Bethlehem. Hè? En dat is een beeld van Israël op aarde. En dan staat er, en het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Dat is de opname van de gemeente dus. Dat de herders tot elkander zeiden, laten we nou hem gaan opzoeken. En dat is de bekering van Israël daarna. Dat klopt precies. De hele herdersgeschiedenis, heel Nieuw Testamentische geschiedenis wordt daar samengevat. Maar je moet er wel oog voor hebben natuurlijk. Hè? Maar tot die engelen dus zijn wij gekomen. En daarmee, via het Hebreeuws, zijn we niet alleen gekomen tot die boodschappers. Hoewel we dat zijn. Want we hebben het woord ontvangen. De gemeente is een pilaar en vastigheid der waarheid. En als we ooit een taak zullen hebben met betrekking tot de aarde. Zal het zeker zijn de bediening van het woord. Voedsel. Geestelijk voedsel in ieder geval verzorgen voor de wereld. En manna strooien vanuit de hemel voor Israël in de woestijn. En of je dat letterlijk interpreteert of overdrachtelijk, kan me niks schelen, want het zal allebei wel zo wezen. Het brood dat uit de hemel zou nederdalen en is nedergedaald, dat is het gewoon, hè. Maar dat is boodschappers, maar via het Hebreeuws zijn we toegevoegd aan engelen, namelijk aan koningen. Dat is het hele verhaal. Trouwens, als je die... koningen en engelen boodschappers naast elkaar zet, dan kun je dat begrip natuurlijk makkelijk even vervangen door koningen en priesters. Kijk, dat wil ik nog graag horen, dat we die lijnen volgen. Hè? Want wat is de taak van de priester? Het woord Gods bedienen, het woord onderwijzen, het woord handhaven, onderwijzen, rechtspreken en dat soort rechtspreken. Ja, inderdaad. Dus inderdaad, koningen en priesters... onder het nieuwe verbond, komt echt overeen met Malach en Melech. Andersom dan Melech en Malach. Maar daar is het één woord. En wordt vertaald met engelen. Maar engelen zijn aan de ene kant koning en de andere kant dus priesters, omdat het boodschappers zijn.
Slaat dat weer op, de mens zal alleen weer brood niet leven, maar weer alle woord.
Dat is het, ja. Ja.
De brood geeft de koning.
Ja.
De brood geeft de priester.
De priester, dat hoort bij elkaar, ja. En bij gelegenheid geeft de priester brood aan de koning. Maar was bij David toen hij op de vlucht was. Het is werkelijk schitterend. Hè? Het is werkelijk schitterend. Als je die dingen, de wezenlijke inhoud van die Bijbelse begrippen leert verstaan, dan zul je zien dat er zoveel tegenstellingen niet zijn. Dat al die dingen spreken volstrekt over hetzelfde. Nou goed, wij zijn toegevoegd aan de vele duizenden engelen, maar voor engelen lezen we dus bij gelegenheid koningen en priesters. En dat is waar het hier over gaat in deze hele Hebreeënbrief. Dat we als priesters ons beschikbaar zouden stellen aan de hoge priester. Maar onder het nieuwe verbond en dus niet alleen priester, maar ook koningen. Daartoe zijn wij geroepen. Daar moet ik natuurlijk volgende keer op terugkomen. Ik zal vers 23 ook nog wat uitgebreider toelichten. Maar ik maak van hier even nog de sprong, om het verhaal dan vast een beetje af te ronden. De sprong namelijk naar vers 27... waar gezegd wordt dat de Heer ooit had bekendgemaakt via Haggai dat hij nog eenmaal de bewegelijke dingen zou veranderen. Hij zou eenmaal bewegen hemel en aarde. Maar het wordt hier op ons toegepast met de gedachte dat wij eenmaal en definitief, de laatste keer namelijk, veranderd zullen worden. En hoewel u dat misschien niet zou verwachten, gaat vers 27 hier wel degelijk over wat wij gewoonlijk aanduiden als de opname van de gemeente. De verandering van ons lichaam. Wij zullen veranderd worden, is de toepassing hier. Uiteindelijk de hele schepping, dat is ook waar. Maar hier toegepast op ons. Wij zullen veranderd worden, zoals er staat 1 Korinthe 15, Filippenzen 4, noemt u maar op. Al die schriftplaatsen die over de toekomst van de gemeente spreken, zeggen dat. De verandering van ons lichaam, dat is bij de opname van de gemeente. En bij de opname van de gemeente ontvangen wij inderdaad het koninkrijk. Dan zullen wij met Christus tot koningen officieel worden aangesteld. En daarna begint de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En dat staat hier ook. Daarom, alzo wij, vers 28, een onbewegelijk, een onveranderlijk, een eeuwig, dus betekent het gewoon, hè? Aangezien wij een eeuwig koninkrijk ontvangen, niet ingaan, maar ontvangen, we erven het namelijk, met Christus, laat ons de genade vasthouden. Laat ons niet verachteren van de genade, vers 15. Laat ons toezien dat niemand verachteren van de genade. Kortom, aangezien dat onbewegelijke koninkrijk voor ons bestemd is, laat ons de genade vasthouden. Of, aangezien wij eerstgeborenen zijn, eerstgeboorterecht van Efraïm namelijk, dan wel van de gemeente, want het is hetzelfde. Aangezien wij een gemeente zijn van eerstgeborenen, laat ons onder dat nieuwe verbond, onder dat eeuwige verbond der genade, God dienen, opdat wij ook individueel dat koninkrijk zouden beërven. En opdat wij ook tot zonen, tot eerstgeborenen zouden worden aangesteld, want wij zijn er eenmaal gekomen tot die gemeente van eerstgeborenen. Dat is de strekking van dit schriftgedeelte en natuurlijk van Romeinen 8 en nog zo het een en ander aan schriftplaatsen. Want daarheen zijn we onderweg en de gedachte is ook dat als wij veranderd worden, nu binnen afzienbare tijd denk ik altijd, maar als wij veranderd worden, dan zullen wij inderdaad verheerlijkt worden in de zin van dat onze heerlijkheid zal openbaar worden. Dan zullen wij kronen ontvangen, dan zullen we tot zonen gesteld worden of hoe bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden. En dat is inderdaad het loon op onze arbeid, namelijk het loon voor onze dienst aan hem. En tot die dienst roept deze Hebreeënbrief op, zoals ik nu inmiddels bij herhaling vele malen gezegd heb. Om te naderen tot de troon der genade, ons te stellen in zijn dienst, opdat we in de toekomst inderdaad zouden delen in zijn heerlijkheid. Want daartoe zijn wij geroepen en daartoe zijn we toegevoegd aan, of gekomen tot de berg Sion, de stad des levende gods, tot het hemelse Jeruzalem, tot de vele duizenden der koningen en priesters, engelen namelijk, hemelse koningen en priesters, want dat zijn het. En zo zijn we ook toegevoegd aan deze algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, maar daarover hebben wij het weer de volgende keer.